Dat is voor ons zo bijzonder. En dat zijn twee artsen. Hij zit op een heel hoog niveau. Hij is een van de directeuren van het Tropisch Centrum in Antwerpen. En ze waren in Budapest en daar hadden ze een conferentie. Zijn vrouw is ook arts, die was meegegaan. En zijn vrouw is nogal zwak van gezondheid. Het was er erg warm. En ze waren in de bus en toen moest zij overgeven. En ze had niet veel kleren aan, wel gewoon alles heel zedelijk uiteraard. Maar het was gewoon erg warm en was erg vervelend. De bus zat totaal vol met mensen. En overgeven, dat is natuurlijk heel, heel moeilijk allemaal. Dus in haar tasje zocht ze dan naar wat papieren zakdoekjes. Maar kon ze niet vinden eigenlijk. En pakte haar zakdoeken, probeerde wat op te doen. En was daar een man uit Nigeria naast haar. En die zag dat aan en die deed zijn kleren uit. Gaf de kleren, ging op zijn knieën zitten. En maakte alles schoon met haar. En pakte alle spullen mee. Deed dat in een plastic zak die hij had. En zij waren zo verbouwereerd. En toen gingen ze de bus uit. En toen, hij moest dan ook op die plaats daaruit. En toen zeiden ze, we willen betalen. En toen zei hij, Jesus has paid everything. Ja. En ze zeiden, we waren met de hand Gods geslagen. En die man die was dus in zijn blote body. Had verder niks. Had zijn kleren gegeven om. En dat was, Dat is liefde. Hè? Ja. En ik vertel het me vaak en ik heb er ook gezegd, kijk, dat zijn die voorbeelden die over heel Europa gaan. Dit is zoiets moois. En dat is iemand vanuit Afrika die dat ons weer komt vertellen. Ja, heel mooi. Zo laat ons maar praktisch liefde uiten. Een van de dingen die mij geweldig heeft te pakken gehad is wat er in 40-45 is gebeurd. De Holocaust. Daar waar het absolute kwaad naar boven is gekomen in Europa. Waarin een overheid een fabriek heeft opgezet om het volk van God te doden. Er is pas in België een foto opgedoken. En niemand wist waar die vandaan kwam, die is dan op internet gezet. En over heel België heb men meegezocht naar de plaats van waar dat was. Dat was een groep Joodse mensen, prachtig gekleed, die misleid waren uiteraard. Omdat ze zouden gaan werken ergens in Duitsland. Mooi en afscheid namen van hun geliefde. En uiteindelijk een vrolijke foto. En dat is dan met het hele land nagetrokken. Daar is niemand van teruggekomen, die waren allemaal misleid. En die zijn allemaal ad hoc naar Auschwitz verhuisd. En dat is weerzinwekkend. Nou, u weet dat drie jaar daarna is er een wonder gebeurd. Namelijk is dat het volk van God in Israël is gekomen. Nou, als je dat in 40-45 gezegd had, in 45, je hebt gezegd over drie jaar zal het volk van God weer in het land komen wat God aan Abraham heeft beloofd, had iedereen je dwaas gevonden. Maar na drie jaar was het een realiteit. Maar er is iets vlak voor die tijd gebeurd, wat ook wereldschokkend was. Wat we allemaal wel kennen, maar waarvan wij de plaats niet precies weten. En ik ga je daar wat van voorlezen uit een boek. En dat gaat namelijk, u weet dat er in Qumran zijn er de Dode Zeerollen gevonden. Nou, die Dode Zeerollen, die waren, die worden gezien als een van de grootste archeologische vondsten van alle tijden. En wat was daar aan de hand? Wel, men vond daar erg veel prachtige kruiken. Een herdersjongen, typisch God. Een jongen die op zoek was naar een schaap dat niet vond. En met een steen gooide om die schaap te raken. En toen gooide hij die tegen een kruik, ging hij binnen en toen stonden daar een massa kruiken met allemaal manuscripten. Nou, wat was het bijzondere van die vondst? Namelijk, wij hadden tot dan manuscripten die die ongeveer ja, van het jaar 800 tot 1000 waren na Christus. De oudste manuscripten van het Oude Testament. Maar daar vonden ze manuscripten van 200 jaar voor Christus. Dus dat betekende dat ineens hadden we gedeeltes van de Bijbel in zijn origineel van 1000 jaar eerder. En de twee bijzondere kruiken, daar zat namelijk een totale rol van Jesaja in. Dus men vond daar het boek Jesaja totaal intact. Dus het hele boek. En dat was heel bijzonder. En deze twee dingen hebben met elkaar te maken. Ik zal u dat even lezen. Dus onder de Dode Zee rollen vinden we twee opvallende teksten. De pronkstukken van de collectie worden namelijk gevormd door twee bijna volledige rollen van het boek Jesaja. Beide zijn reeds vroeg in 47 of 48 ontdekt. Opvallend is dat een van de rollen in handen van de Joden kwam op 28 november 1947, de dag waarop de vergadering plaatsvond van de Verenigde Naties die de weg vrijmaakte, welke leidde tot de oprichting van de staat Israël in 48. Men heeft al enkele malen gesuggereerd dat het boek Jesaja dus voor het leven in Israël een belangrijke boodschap bevat. God zou de vondst van het verwerven van de rollen zo georganiseerd hebben. Nu bevat het boek Jesaja de duidelijkste verwijzing naar het werk van Jezus uit heel het Oude Testament. De Joden tot Jezus brengen is uiteraard het belangrijkste doel van Gods boodschap. Toch kunnen we nog verder gaan met frappante feiten. Professor Sukenik, die de rol voor de Joden aankocht, reisde namelijk in de nacht van 28 op 29 november 1947 met de rol in de laatste bus die naar Jeruzalem reed, uit Bethlehem. Gods boodschap aan de Joodse volk over Jezus kwam dus uit Bethlehem. Sukenik wist toen nog niet dat de inhoud van de rol de profetie van Jesaja was. Maar de naam van de tussenpersoon tussen Sukenik en de verkoper heette George Isaiah, de Engelse naam voor Jesaja. Jesaja leidde Sukenik naar Bethlehem, naar de rol. Jesaja leidde Sukenik naar Bethlehem, naar de rol van Jesaja, zoals de rol van Jesaja de Joden naar Jezus moest brengen, die in Bethlehem geboren was. Nou, hier heb je een actueel iets van ja, hoe God werkt op een bijzondere wijze. En dat is gaande natuurlijk. En als ik vanmiddag en morgen wat wil zeggen over het boek Jesaja, ja, hoop ik dat je onder de indruk komt van dit grandioze boek. En we beginnen bij Jesaja 1. Nu, ik heb wel een PowerPoint, maar waarschijnlijk volg ik die helemaal niet, want ik heb me natuurlijk niet zo goed voor kunnen bereiden. Dus het moet uit mijn buik komen. En ik weet ook niet hoe mijn buik gaat reageren in alles. Ja. Maar we gaan eens kijken naar Jesaja hoofdstuk 1 vers 1. Dus het gezicht van Jesaja, de zoon van Amos, dat hij heeft gezien over Juda en Jeruzalem in de dagen van Uzzia, Jotam, Achas en Hizkia, de koning van Juda. En dan hoort hemelen en aarde, neig uw oor, want de Heere spreekt. Nou, hier wordt hemel en aarde te getuigen geroepen, omdat Jesaja gaat spreken. En er staat hier dat dit is een gezicht. Het is een visioen. Nu is het heel bijzonder dat dit visioen geldt voor het hele boek. Tot voor kort dachten alle geleerden, want dat is een van de problemen waar we mee zitten natuurlijk in ons christendom, dat ongelovigen zijn de Bijbel gaan bestuderen. En die hebben eigenlijk maar één doel gehad, om eigenlijk vanuit de verlichting aan te tonen dat je niet naar de Bijbel moet luisteren. En ze zijn dan begonnen en ze hebben Jesaja hebben ze bestudeerd. Omdat ze wisten dat Jesaja een uitermate belangrijk boek was. En ze zijn tot de conclusie gekomen dat Jesaja eigenlijk op zijn minst uit twee delen bestaat, maar uiteindelijk uit drie delen. Want zeggen ze, vanuit de gedachte van de verlichting, dat profetie onmogelijk is, dat voorspellen onmogelijk is, het kan niet zijn dat Jesaja dit allemaal voorzien heeft, waar hij over schrijft. Want wat is er aan de hand in het boek Jesaja? Wel, Jesaja die profeteert. En die profeteert, hij is zelf, leeft hij voor de ballingschap, maar hij profeteert over de ballingschap. En hij profeteert ook over de terugkomst van de ballingschap. En dat doet hij met teksten alsof hij erbij is. Alsof dat actueel is. Dus je kan, als je Jesaja leest, kan je de teksten lezen over de ballingschap, maar je kan ook teksten lezen over de terugkeer van de ballingschap. En dus hebben geleerden gezegd dat dat gedeelte van de ballingschap moet een ander geschreven hebben dan Jesaja, want die leefde daarvoor. En zeker dat gedeelte over de terugkeer van de ballingschap kan nooit door Jesaja geschreven zijn, want dat wordt beschreven door iemand die dat ziet. En wij als gelovigen zeggen, ja, maar dat is juist het wonder van Gods woord. Dat Gods woord voorziet de zaken. En nu is het wonder van Qumran, is dat men het boek Jesaja gevonden heeft in zijn geheel, waar de geleerden zeiden dat er een gedeelte later was ontstaan. Terwijl in die kruik dat hele boek zat. En dat als één boek gepresenteerd wordt. Nu, zoals het gaat in de media, zal je natuurlijk deze boodschap die ik nu geef nooit in de maatschappij zien als wereldschokkend. De eerste wel, dat Jesaja uit verschillende delen bestaat en dat je de Bijbel niet serieus moet nemen, maar dat men in Qumran gevonden heeft dat dat boek één is. Dat hoor je niet meer terug. Het kwaad is dan ook geschied. Maar wij geloven dat op een magistrale wijze God aan Jesaja heeft getoond van wat er op dat moment is, van wat er gaat komen en wat er daarna nog gaat komen. Dus dat visioen, dat is een gezicht, dat geldt voor het hele boek. Dat geldt niet alleen maar voor wat profetieën over de eindtijd, maar dat geldt voor de ballingschap die gaat komen en dat geldt ook voor de terugkeer van de ballingschap. Nou, een van de grote wonderen in Jesaja is dat als je nu hoofdstuk 45 leest, daar staat hoofdstuk 1, of vers 6, vers 1, hè, 45 vers 1. Zo zegt de Heere tot zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand ik gevat heb, om volken voor hem neer te werpen. Hier spreekt Jesaja over Kores. En Kores leefde 200 jaar later dan Jesaja. Dus Jesaja noemt zelfs zijn naam. En Kores is de koning die Ezra helpt om weer terug te keren vanuit de ballingschap. Terwijl Jesaja voor de ballingschap leefde. En Kores is dus een prachtig geval van profetie, van een staaltje profetie dat zijn weerga niet kent. Nou, dus ongelovigen die zeggen, ja, maar dit gaat helemaal niet. Zelfs dat die naam genoemd wordt, dat kan niet. Dat toont dat dit geschreven moet zijn 200 jaar, zeker na Jesaja. Maar Jesaja presenteert het als één boek. Want God heeft hem een visioen gegeven. God heeft hem iets laten zien wat heel bijzonder is. Nou, nu zien we dat God ook praktisch werkt in onze tijd. En dat we deze dingen weer gezien hebben, zo in het jaar 45, het jaar 48 dat belangrijk is, en dan 47 waar Qumran zijn kruiken gevonden worden. En dat die boek Jesaja precies op de dag dat de Verenigde Naties besluiten om Israël weer het land te geven wat aan Abraham beloofd is, dat dan dat die rol van Jesaja Israël binnenkomt. En als je nu Jeruzalem binnengaat, dan zie je daar een enorme schrijn gebouwd rondom deze vondst. Want in Israël weet men dat dit de belangrijkste vondst is aller tijden. En het is alsof God in zijn grote genade wil tonen aan de wereld: ik zal mijn volk terugbrengen tot mijn vaderhart door de boodschap van het boek Jesaja. Zoals Jesaja het heeft geprofeteerd. En dat is heel wonderlijk. Nou, laat ons proberen om dat eens een beetje te begrijpen. Dus Jesaja die zegt dat hij een visioen gezien heeft over Juda en Jeruzalem. Lieve mensen, dat boek staat vol met profetieën over Egypte, over Assyrië, over Assur, over allerlei koningen. Maar hij zegt hier: ik heb iets gezien over Juda en Jeruzalem. Dus hij zegt hier: lieve mensen, je moet eens goed opletten als je mij kent, de God van Israël die hemel en aarde gemaakt heeft. Dan leef je midden in de wereld waar grote machten zijn, waar koningen alles proberen te organiseren, maar ik vraag je op één ding te letten, en dat is op Jeruzalem. Wat daar gebeurt, is het belangrijkste. Niet wat in de wereld gebeurt, niet wat in de grote centra van de wereld gebeurt. Alles staat in het teken van wat er in Israël gebeurt, in met name Jeruzalem. Nou, Jesaja begint dus met Jeruzalem. Hij begint over de enorme zonde in Jeruzalem. En hij eindigt met Jeruzalem. En we zien in hoofdstuk 65, zien we dat daar Jeruzalem hersteld is. En dat daar Jeruzalem tot een grote vreugde is. Ik zal u de tekst voorlezen die daar centraal in staat in Jesaja 65... En daar lezen we: maar gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem tot een jubel en zijn volk tot blijdschap. En ik zal juichen over Jeruzalem en mij verblijden over mijn volk. Ja. Dus Jesaja begint in hoofdstuk 1 met een verdorven Jeruzalem. En hij eindigt met een vernieuwd Jeruzalem. Nu, natuurlijk, wij kennen uit de Bijbel het hemels Jeruzalem, dat neerdaalt vanuit de hemel. En ik denk dat ik kan wel zeggen wat ik daarvan geloof, maar dan moet ik dat helemaal uitleggen uiteraard. Maar ik geloof dus dat er een duizendjarig vrederijk komt waarin Jeruzalem hersteld is en waar het hemelse Jeruzalem boven Jeruzalem neerdaalt. En dat gebeurt in de duizendjarig vrederijk. Dat is niet de eeuwigheid, dat komt daarna. Maar het nieuwe Jeruzalem daalt neer. Johannes toont dat, of de engel toont dat aan Johannes. Moet hij de grote berg op en dan laat hij dat zien. En dan zullen de volkeren naar Jeruzalem optrekken. En dat zal een van de grote trekpleisters zijn van wat God op een magistrale wijze gaat doen. Want hij woont in Jeruzalem. En Jesaja, die opereert dus tussen de twee Jeruzalems. Jeruzalem van zijn tijd, 600 jaar voor Christus, en het Jeruzalem van het duizendjarig vrederijk. En wat Jesaja dan doet, is magistraal. Jesaja profeteert als profeet door de kracht van Gods woord en transformeert als het ware die hele zondige wereld, die wereld die verdorven is, van God afgeweken is, die transformeert hij door het woord van een zondige wereld tot een zeer heilige, door God verheerlijkte stad Jeruzalem. En een wereld die hem dient. En dat gebeurt door de profetie van Jesaja. En dat zien we door het hele boek heen. Dat is magistraal. Nou, Jesaja is een man die noemen wij een grote profeet. Dat was een man die getrouwd is, had twee zonen, had een groep mensen rondom zich. Dus dat was eigenlijk een gewone, wel, zoals wij dat nu zouden kunnen zeggen, een grote man Gods. Een Aad van der Zanden bijvoorbeeld. Ja. Die rondom zich een groep mensen. Een man met grote kracht. Die Gods inzicht heeft. En die transformeert door het woord van God een hele wereld. Ik weet niet of je zo Gods woord kent. Dit is magistraal. Als je dieper Gods woord gaat begrijpen, weet je dat ook. Gods woord schept een totale nieuwe wereld. Gods woord komt niet zomaar even in jouw wereld. God vraagt dat je wedergeboren wordt, opnieuw geboren wordt. En God plaatst je vanuit deze wereld in een totaal andere wereld. Met andere inzichten, profetie. God laat daar iets zien aan de achterkant. En dat is precies wat Jesaja doet. Jesaja toont eigenlijk dat wat zichtbaar is, iets heeft wat onzichtbaar de leiding heeft. Wel, u weet dat, dat Jeruzalem is dus erg belangrijk. Het centrum van Jesaja is dan ook hoofdstuk 36 tot hoofdstuk 39. Dat is ineens iets heel bijzonders daarin. Je hebt daar dus de profeet Jesaja en ineens staat daar iets historisch midden in Jesaja. En dat is de belegering van Jeruzalem. Sanherib is opgetrokken, heeft heel Samaria ingenomen, heeft de volken rondom ingenomen. En Hiskia, die de Heere gediend heeft, die voor die tijd op Egypte heeft gesteund, want dat deed hij, hoogmoedig was en niet Gods raad pleegde, maar zei: Egypte is heel sterk. Die had een alliantie gevormd, alle volken tegen Sanherib. En Hiskia die steunde daarop. En Jesaja heeft gezegd: Hiskia, stop daarmee. Steun op de Heer. Hiskia deed dat niet. Werd teruggedrongen. Al het land werd ingenomen. En Jeruzalem werd belegerd. En Hiskia zat met Jesaja midden in Jeruzalem. En dan raadpleegt Hiskia Jesaja. En die vraagt aan Jesaja: wat gaat er gebeuren? En Jesaja zegt: Jeruzalem zal behouden worden. Ik zal Jeruzalem beschermen, zegt de Heer. En op een wonderlijke wijze gebeurt dat. Er is een engel Gods die ingrijpt en het leger van Sanherib helemaal in pan haakt. Dat is het centrum van het boek Jesaja. Dus Jesaja zegt: pas op dat je niet op de wereld let. Niet op de grote machten let. Maar dat je op Jeruzalem let. Wat God doet met die stad. En natuurlijk heeft dat een geestelijke boodschap, maar dat moeten wij ook letterlijk doen. Wij moeten letten op die stad. Wat daar gebeurt. Zo Jesaja, die heeft die geweldige opbouw. Nou, je kan Jesaja eigenlijk indelen in twee grote gedeelten. Dat is hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 39... En dan hoofdstuk 40 tot hoofdstuk 66. Nou, misschien heb ik het u wel eens gezegd, maar probeer mee te rekenen. In de Bijbel, zoals wij die kennen, zijn 66 boeken. Jesaja heeft 66 hoofdstukken. Ja? In het Oude Testament hebben wij 39 boeken. Nou, Jesaja 1 tot 39 gaat over de volkeren. En de plaats die God aan Israël geeft onder de volkeren. En die eindigt met de belegering van Jeruzalem en dat Jeruzalem bevrijd wordt. Maar hoofdstuk 40 begint met een heel bijzondere profetie. Die we allemaal goed kennen en waarschijnlijk ook weer gehoord hebben. Met kerstfeest hoort iemand roep: bereid in de woestijn de weg des Heren. Effend in de wildernis een baan voor onze God. Dat wil zeggen dat de tweedeling die Jesaja heeft tussen hoofdstuk 1 tot 39, dat is het Oude Testament zou je kunnen zeggen, en dan in hoofdstuk 40 begint het Nieuwe Testament. Troost, troost mijn volk. Nou, Jesaja heeft zijn roeping, daar ga ik straks nog iets over zeggen, in het eerste gedeelte geplaatst, in hoofdstuk 6. Straks zal ik uitleggen wat die roeping inhoudt en ook waarom dat het pas in hoofdstuk 6 staat. Dat is uniek. Want normaal is in alle profeten, is de roeping van een profeet in de eerste verse. Maar Jesaja doet dat in hoofdstuk 6. Maar in hoofdstuk 40 is er een ongelooflijke verandering heeft plaatsgevonden. Hoofdstuk 37 tot 39, daar zien we dat koning Hiskia centraal staat. Nou, de zoon van Hiskia is Manasse. En in hoofdstuk 39, eind hoofdstuk 39, waar Hiskia de 15 jaar erbij gekregen heeft na zijn ziekte, u kent dat wel, is gestopt en komt Manasse, komt op de troon. En Manasse heeft één passie. Manasse is de goddeloosste koning van Israël geweest. En die heeft de passie om alles wat met God te maken heeft uit Israël uit te roeien. Dat heeft hij dan ook gedaan. Heb zijn kinderen door het vuur laten gaan. Dus heb zijn kinderen gedood aan de moloch. Op een gloeiende plaat gelegd. Met seksuele orgieën er rond. En heeft alle plaatsen die Hiskia, de man Gods, had opgericht. Heeft hij verwoest. En alles wat Hiskia heeft afgebroken omdat het afgodisch was, heeft hij heropgebroken. En van toen af aan is Jesaja ondergronds gegaan. Dus vanaf hoofdstuk 40 is Jesaja in een verborgenen een profeet geweest. En dan krijgt hij de magistraalste profetieën. Vanaf hoofdstuk 40 tot hoofdstuk 60, dan krijg je een verhevenheid in Jesaja die ongekend is. Nou, Jesaja, of Manasse, heeft Jesaja gezocht. Heeft hem ook gevonden. Naar alle waarschijnlijkheid, dat weten we niet. Maar toch, de Joodse overlevering heeft dat altijd geleerd. Wordt Jesaja ook genoemd in Hebreeën hoofdstuk 11. En daar staat, ze zijn gestenigd. Op zware proef gesteld. Doormidden gezaagd. Met het zwaard vermoord. En volgens de overleveringen is Jesaja doormidden gezaagd. Door Manasse. Dus dat ging dan in een boom die uitgehold werd. Hebben ze zaaien ingedaan. En dan hebben ze aan het zagen geweest. En zo is Jesaja, deze indrukwekkende man Gods, aan zijn einde gekomen. Dat is om bij te wenen. Maar het geeft het plaatje weer van Gods magistrale werk. En de diepe verdorvenheid van de zonde. Zo, Jesaja heeft dus die prachtige profetie gekend. Nou, als we nou hoofdstuk 40 nemen, naar hoofdstuk 66, dan kom je in het midden daarvan op hoofdstuk 53. Het ongekende hoofdstuk over de Messias. Dat is een van de bijzonderheden van het boek Jesaja. Jesaja die zegt tegen ons, focus je op Jeruzalem. Zie wat er in de wereld gaande is, wees niet wereldvreemd. Maar alstublieft, wees niet bang voor wat er in de wereld gebeurt. Maar zie hoe God met Jeruzalem werkt. En dan zegt Jesaja, en ik zal je in mijn geschrift, in mijn profetie, zal ik het speerpunt, zal ik de diepte, zal ik de absolute centrum van Gods openbaring tonen van wat er in Jeruzalem gebeurt en wat het belangrijkste is. Zo hoofdstuk 40 en hoofdstuk 66, als je daar het midden van neemt, het midden van het nieuwe verbond, kom je in hoofdstuk 53 uit. Als je daar het midden van neemt, kom je in hoofdstuk 53 vers 5 uit. Dus het centrum, de speerpunt van Jesaja's profetie is Jesaja 53 vers 5. En daar staat dit. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord. om onze ongerechtigheid te verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dus Jesaja ontwikkelt in zijn boek een profetie over alle eeuwen. Hij transformeert het verdorven volk, de verdorven wereld, met zijn woorden tot het koninkrijk van de Messias. En hij toont dat het centrum van Gods handelen zal liggen in Jeruzalem. Maar dat niet Jeruzalem de oplossing zal brengen. Maar dat er in Jeruzalem iets gebeuren zal wat de oplossing zal brengen. En dat is de komst van de Messias. En we zullen morgen misschien zien de prachtige profetie die hij heeft over die Messias. Maar Jesaja die leidt ons dus in een indrukwekkende weg van troost. Een indrukwekkende zekerheid. God heeft alle eeuwen overzien. Jesaja spreekt niet 600 jaar voor Christus ook. Maar Jesaja spreekt elke generatie aan. En elke generatie moet zijn ogen openen voor de transformatie die dit boek brengt in profetisch opzicht. Dat is prachtig. Nou, als we nu zo een klein stukje van de intro van Jesaja gezien hebben, dan gaan we eens kijken naar Jesaja's hart. Jesaja is heel bijzonder. Jesaja is een machtig profeet. Hij komt in de hoogste kringen. Dus hij is een gigantisch denker. Iets anders dan wat ik ben. Maar een eenvoudige jongen. Maar Jesaja was ook een man die politiek op zeer hoog niveau stond. En dus sprak met koningen en met grote leiders van zijn tijd. Nou, in zijn eerste hoofdstuk vertelt hij over hoe Jeruzalem ervoor staat. En hij zegt dan dat Jeruzalem de vorm nog wel heeft, maar de diepte niet kent. In hoofdstuk 1 vers 10 zegt hij, vanaf hoofdstuk 10 zegt hij dat gruwelijk reukwerk is het mij. Nieuwe manen, sabbat, het bijeenroepen van uw samenkomsten. Ik verdraag het niet, zegt God. Onrecht met feestelijke vergadering. Ik verdraag het niet, jullie vroom gedoe. Jullie zijn een formele godsdienst geworden zonder inhoud. Zonder bekering, zonder wedergeboorte. En dan zegt God, laat ons rechten. Laat ons absoluut een rechtszaak doen. Of het recht is dat jullie iets eisen van mij. Want ik heb alles gedaan, zegt hij dan in hoofdstuk 5. Ik heb er alles aan gedaan om jullie vruchtbaar te maken, maar jullie hebben giftige vruchten voortgebracht. Nou, als Jesaja dat zo zegt, dan doet dat zo verschrikkelijk veel pijn in zijn hart. Dat hij direct in hoofdstuk 2 begint met wat er in hoofdstuk 66 zal gebeuren. Hij zal zeggen, weet je, dit is de realiteit nu. Maar ik wil je zeggen wat God van plan is. Wat God gaat uitwerken. Ik wil je zeggen wat God gaat realiseren. Wat er ook gebeurt, dit zal realiteit worden. En dan spreekt hij over in hoofdstuk 2 vers 2. En het zal geschieden in het laatste der dagen. Dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan. Als de hoogste der bergen. En waar gaat dat om? Wel, het gaat erom en zal verheven zijn boven alle heuvelen. En alle volken zullen derwaarts heen stromen. En vele naties zullen optrekken. Kom, laten wij opgaan naar de berg des Heren. Naar het huis van de God van Jacob. Opdat hij ons leren aangaande zijn wegen. En omdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan. En des Heren wordt Jeruzalem. En hij zegt, ik zal je gelijk tonen. Dat jullie hebben er een chaos van gemaakt. Maar ik zal je tonen wat God in zijn grote genade van plan is. En het gaat hem lukken. Het gaat God lukken. En dat doet hij door zijn woord. En het grote van zijn woord is de Zoon, de eeuwige Zoon die God schenkt. En waar Jesaja onnavolgbaar over spreekt. Er is geen één profeet in het Oude Testament die de Messias eeuwige Vader noemt. Of grote machtige God. Behalve Jesaja, die zag dat allemaal. Jesaja zag Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven in Jesaja 9. Dat zegt hij allemaal. Dat is onvoorstelbaar. Terwijl wij vaak nog geen inzicht hebben in wie God is, zag Jesaja dat op een machtige wijze. Jesaja wist dat dat kind wat in Bethlehem geboren is, uit Maria, dat de eeuwige zoon van God was. Hij zegt niet, een kind is ons geboren, een zoon is ons geboren. Nee. Die zoon is niet geboren. Die is gegeven. Dat is de eeuwige zoon van God. Dus Jesaja is een van die unieke mensen die in het Oude Testament reeds een heel diep inzicht heeft in de drie-eenheid van God. Ja. En dat is magistraal. In het Oude Testament, bij Jesaja, in Jesaja hoofdstuk 9, waar die Messias dan die namen krijgt, en die wordt eeuwige God genoemd, die wordt Vader genoemd. Dat is prachtig. Nou, het Nieuwe Testament toont ons op een unieke wijze hoe dat nu precies in elkaar steekt. Laat mij daar iets van zeggen. Ja, dit is zo mooi. Dat die eeuwige God in Bethlehem dat kind geboren laat worden. Dat de eeuwige zoon is. En dat zegt de engel. Die zegt tegen Maria, die geboren gaat worden, zal de Almachtige zijn. Zal de Heilige zijn. Ja, dat is de zoon. Nu heeft God maar één zoon. Hij is de enig geboren zoon. Wij zijn kinderen, wij zijn zonen en dochteren, maar God heeft maar één zoon. En God handelt maar met één zoon. Als je het Johannes-evangelie leest, dan zal je ontdekken dat de eerste 13 hoofdstukken Jezus uitsluitend zegt, ik ga tot mijn vader. Daar spreekt hij over de zoon die met de vader optrekt. Want hij is de enige zoon. Wij zijn geen zonen en dochteren van geboorte. Maar het wonder van Gods reddende plan is dat hij in de zoon, in zijn eeuwige zoon, die hij in deze wereld heeft gebracht, aan ons gelijk geworden is, dat hij ons, allen die geloven, in die zoon plaatst. En dat wij daardoor zonen en dochters worden. En dat wij moeten opletten hoe God met zijn zoon omgaat. En hoe God met zijn zoon omgaat, zo gaat hij met ons om. En God heeft dat magistraal getoond bij de doop. Deze is mijn zoon. Mijn geliefde. In wie ik mijn welbehagen heb. En dat verwarmt ons hart. Want wij waren in hem. En alles wat God, de Vader, zegt over zijn enige zoon, zegt hij over u en mij. Hoe God spreekt over zijn enige zoon, zo spreekt hij over u en over mij. Dit geeft ons magistrale zekerheid. Het wonder is dat Jesaja dit voorzag. En geen enkele oud-testamentische profeet heeft dat gezien. Maar Jesaja wel. Hij zegt, dit is de zoon die ons gegeven is. En zo is het gesprek op Golgotha is een gesprek niet tussen de Satan en Jezus. Niet tussen God de Vader en de Satan. Het is een gesprek tussen de eeuwige Vader en de eeuwige Zoon. Daar gebeurt het. Dus God heeft heel de redding van de wereld heeft hij in zichzelf opgelost. Ja. En dat is bevrijdend. En zo is God nu mijn vader geworden. En zo, als je dat begrijpt, dan durf je vrijmoedig bij de vader te gaan. Als je dat niet begrijpt, doe je dat nooit. En Jesaja, die leert ons dat. Als je dorst hebt, kom, zegt hij in hoofdstuk 55. Kom, koopt zonder prijs brood en melk. Waarom, zegt hij, ben je naar de supermarkten en moet je zoveel betalen? Kom bij mij. En ik zal je tonen waar je alles gratis kan krijgen. Bij de Vader. En Jesaja wist dat reeds. Zo, Jesaja is dus magistraal. Dus we hebben gezien van het hele visioen. We hebben gezien dat Jeruzalem belangrijk is. Wat er in Jeruzalem gebeurt belangrijk is. We hebben gezien dat het hele boek eigenlijk de wereldgeschiedenis omvat. Ook Gods openbaring omvat. Het Oude en Nieuwe Testament, 66 hoofdstukken. Hoofdstuk 39, het scheiding. Hoofdstuk 40, het Nieuwe Testament. Dan het centrum van dat de Messias is en het centrum het kruis is. Jesaja heeft het allemaal gezien. Ja. Nu, en daar ga ik mee stoppen dan. Jesaja in hoofdstuk 6 vertelt hij Gods ingrijpen in zijn leven. Dat doet hij niet in hoofdstuk 1, maar dat doet hij in hoofdstuk 6. Het is alsof God zegt daarmee, wanneer ik me weer met mijn volk ga bemoeien, met Israël ga bemoeien, ontmoet ik het zoals ik het beschrijf in hoofdstuk 1 tot en met 6. En dan hoofdstuk 5 vind je van vers 8 het zesvoudige wee. Dat is een heel belangrijk gedeelte, moet je eens overlezen. Er wordt op zes manieren wordt wee genoemd. Wee, en dan wordt er gezegd, de mensen die hun huizen bouwen terwijl ze andere huizen afbreken. Mooie villa's bouwen. De mensen die drank maken en feest vieren. De mensen die geen liefde hebben voor de naaste, maar helemaal in het egoïsme vervallen. Een plaatje wordt hier neergezet met 6. Het getal van de mens vol groeien van de zonde. Dat is de beschrijving van onze tijd. En dat is de beschrijving van Israël. Wanneer God met Israël weer aan de gang gaat, dan zal die beschrijving van hoofdstuk 1 tot en met 6 realiteit zijn. En dan zegt God, en Jesaja, nu laat ik je jou aan de lijve meemaken, wat het volk moet meemaken, om ze weer tot mijn volk te maken. En we gaan nog even naar Jesaja 6 kijken. En dat is prachtig. Er staat in het sterfjaar van koning Uzia zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. Dit is de profetie van Jesaja. Hij zegt, koningen in de wereld sterven. Maar zegt hij, ja, ik kan verdrietig zijn om koningen die sterven. Maar ik zie iets anders. Ik zie een gezicht en ik zie wie op de troon zit. Er zit er maar één op de troon. En dat is wat u en wat ik moeten leren. Er is er maar één op de troon. En Jesaja hoofdstuk 40, waarin Manasse dus de leiding neemt in Israël, waar Jesaja ondergronds moet, je moet Jesaja 40 eens lezen. Op onafvolgbare wijze doet hij daar een profetie over wie God is. En hoe God met wereldleiders omgaat. En dan zegt God, wie was er bij mijn schepping toen ik alles schiep? Het is als stof aan de weegschaal. Ik zet koningen aan en ik zet ze af. En Jesaja wist dat. Toen Jesaja in Jeruzalem was en Hizkia hem vroeg, wat is er? Toen wist Jesaja dat God op de troon was. Toen wist hij dat. En dus daarom dat hij profeteert en zegt tegen Hizkia, God zal je helpen, God is op de troon. God zal zijn engel uitzenden, God zal strijden. Wees stil, verwacht. Verbijt hem. Ga op je knieën voor hem. Al een boodschap is dat. Van Jesaja. En dan ziet hij een hoogverheven troon. En zijn zomen vulden de tempel. Seraf stonden boven hem. Ieder had slechts 6 vleugels. Met 2 bedekte ze zijn aangezicht. Met 2 bedekte zij zijn voeten. En met 2 vlogen. En de ene riep de ander toe. Heilig, heilig, heilig is de Heere. De Heerschare. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Ja. Heilig, heilig, heilig. Dat ziet Jesaja. Hij heeft net geprofeteerd over de enorme verdorvenheid van het volk. En nu krijgt hij daar een plaatje van God. Ik weet niet of je ooit het plaatje gezien hebt. ooit iets van Gods heiligheid gezien hebt. Ja. We hebben een jongen in de gemeente bij ons. Die komt tot geloof, woont samen. En zijn meisje is geen gelovige. En dan leest hij in de Bijbel. En dan zegt hij, Wout, ik zag Gods heiligheid. En toen heeft hij tegen zijn meisje gezegd, van nu af aan deel ik het bed niet meer met je. Maar ik ben geduldig en ik wacht op je tot je deze heilige God gaat dienen. En hij kwam dan bij mij en hij wilde gedoopt worden. En hij zegt, maar ik laat me nog niet dopen, want dat wordt te moeilijk voor de gemeente. Want ik woon samen. En toen vertelde hij dit verhaal. Hij zegt, Wout, ik heb Gods heiligheid gezien. En God heeft mijn liederlijke leven veranderd in een leven van kracht. En voor haar is dat geweldig moeilijk, zegt hij. Want zij denkt dat ik niet van haar houd. Maar ik houd zielsveel van haar. Maar het gaat niet. Ik moet de Heere dienen. Hij is heilig. En een week of 4 geleden kreeg ik een mailtje van hem. Ik zei, Wout, geweldig. Mijn liefste is tot geloof gekomen. Dat is indrukwekkend. Ik was vorige week bij hem. Ze bereiden zich nu voor op de doop. Maar ze wonen samen. Hij zegt, er is niks aan veranderd. Ik raak haar niet aan tot we getrouwd zijn. Ik zeg, maar kan je dat? Niemand gelooft dat. Ik heb Gods heiligheid gezien, Wout, zegt hij. En ik kan dat. Niet, ik kan het niet, zegt hij. Ik heb een liederlijk leven geleefd. Ik weet wat met vrouwen omgaat, hij zegt maar. En ze zat ernaast. En ze zat te knikken. En ze zegt, ja, het is een aparte, zegt ze. Het is een aparte. Zegt hij, je zal het meemaken, hè, Wout, zei ze. Ik zeg, ja, zeg maar, het is wel betrouwbaar. Hè. Ik zeg, als je het maar weet, zegt ze. Als je het maar weet. Als hij nu van mij af kan blijven, dan heb ik ook wel vertrouwen dat hij van andere vrouwen afblijft. Wat een vreugde. Wat een indrukwekkend. Nu, we moeten nog kijken hoe wat verder gaat. Maar het is tot nu toe onaards. Ja, mooi. Gods heiligheid gezien. Ja. En wat zag hij dan van Gods heiligheid? En de ene riep de ander toe, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En de ganse aarde is vol van zijn heerlijkheid. En de dorpelposten beefden van het luide roepen. En het huis was vervuld met rook. Hij zag rook, vuur. Het vuur van Gods heiligheid zette de zaken in vuur en vlam. Hij zag vuur. En dan zegt hij, toen zeide ik, wee mij. Ik ga ten onder. Want ik ben een man, onrein van lippen. En woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En hij zegt, nu begrijp ik het. Waarom dat God pas na hoofdstuk 5 mij het visioen laat zien. Want ik dacht dat ik als profeet superieur was. Ik dacht dat ik Gods dienstknecht was. En ik dacht dat ik beter was dan mijn volk. Maar nu ik Gods heiligheid gezien heb, weet ik. Het is geen verschil. Het is geen verschil tussen het volk en de profeet. Als we ten opzichte van Gods heiligheid kijken, is er maar één antwoord, dat van Jesaja. En dan zegt hij, wee mij. Ik ga ten onder. Hij had net in hoofdstuk 5 6 keer het wee uitgesproken. Over de goddelozen van Israël. En nu moet hij tot de conclusie komen dat hij het uit moet spreken over zichzelf. En daarom zwijgt hij nu. Hij zegt, wee mij. Want ik ben een man, onrein van lippen. Ik zal niet meer spreken. En ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen gezien. Hij zag de koningen. Hij sprak met koningen. Hij kwam in diplomatische gesprekken en vergaderingen. Hij zag de indrukwekkende glamour en glitter. De rijkdom en de grootspraak en de macht en de legers. Maar mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen gezien. Ja, en daar staat hij. aan de grond genageld van heiligheid. Het vuur aan zijn schenen. Wee mij. En dan in vers 8 staat er: maar een der serafs vloog naar mij toe. Met een gloeiende kool. Ja. Vuur opnieuw. Ik weet niet of je dit vuur kent. Hetzelfde vuur als in vers 4. Hetzelfde vuur. Het vuur van Gods heiligheid. In vers 4. Gevuld met rook. En dan in hoofdstuk, in 6 vers 6. De gloeiende kool. Maar weet u, er is een groot verschil. In vers 4 gaat het om het vuur van Gods heiligheid. En in vers 6 gaat het over het vuur van het altaar. Het vuur van het altaar. Die serafs, die haalt een kool van het altaar. En op dat altaar is het offer gebracht. En hij raakt met die kool Jesaja. En dan zegt hij... Hij vloog naar hem toe met de tang. Hij raakte mijn mond daarmee aan en zeide: zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend. Wauw, wat mooi. Hetzelfde vuur. Het vuur van Gods heiligheid. En Jesaja wist, om onze overtredingen is hij doorboord. God heeft de toorn over de zonde heeft hij afgewend naar zijn enig geboren zoon. En die heeft hij op het altaar gelegd. En hij raakt ons aan met het vuur van het altaar. Niet met het vuur van zijn heiligheid. Dat zouden we verteren. Maar het vuur van het altaar. Dat het offer op het altaar heeft verteerd. Sta je in vuur en vlam. Voor deze boodschap. Dat is het. Want dat is vuur. En dat verandert Jesaja helemaal. Want dan staat er: zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend. En daarop hoorde ik de stem des Heren die zeide: wie zal ik zenden? En wie zal voor ons gaan? En ik zeide: niet meer wee mij, want ik verga. Ik zeide: hier ben ik, zend mij. Toen zeide hij: ga. Ja. Heb je dat ervaren? Ik heb dat ervaren. Ga. Is er één die het moeilijk vindt dat iemand mij aanvaardt? En dat God mij aanvaardt? Ben ik het wel. Ik spreek daar per dag een uur over met God. Echt waar, elke dag. En dan vertel ik alles in mijn leven. Dan zeg ik: u bent mijn vader. Heer, ik wil mijn verhaal vertellen van vandaag. En ik wil aan het eind van het gesprek horen van u: inderdaad, Wout, zo was het. Zo heb ik het gezien. Dat wil ik horen, vader. Ik wil dus zo eerlijk spreken. Dat doe ik elke avond. Morgens lig ik vaak wakker, vind ik wel fijn. Dan doe ik dat allemaal. Zeg ik: Heer, heb je me gisteren gezien? Heb je gezien hoe fout ik was? Heb je die leugen gehoord bij me? Alles. Wat alles in mij opkomt. Ik heb dat, ik ben 62, heel mijn leven gedaan. Ook met de seksualiteit. Wat heb ik daarmee geknokt? Maar jong toch. En dan zeg ik: Heer, u was erbij, hè? Gisteren, hè? Toen het verkeerd ging, hè? Toen ik wel met mijn ogen naar vrouwen keek. Heer, ik weet dat u erbij was. Dan vertel ik het hem. Alles, de kleine details. Dan zeg ik: Heer, u bent mijn vader. Ik ben verzoend. Ik ben in Christus. En ik weet dat u met mij handelt zoals u met uw enige geboren zoon handelt. En dat u tegen hem zegt: deze is mijn zoon, mijn geliefde in wie ik me welbehagen heb. En dat zegt u, omdat ik in hem ben, ook tegen mij. En ik weet dat u alles weet van mij. Ik ben verzoend. En Jesaja, die ervaart dat. Die zegt, zend mij. Hij zegt niet, Heer, ik ben onbekwaam. Dat zegt hij even tevoren. Hij zegt, zend mij. Ik zal gaan. Waarom? Omdat hij die wonderlijke openbaring heeft gehad van die eeuwige Zoon van God. En die kool van het altaar, wat hij later in hoofdstuk 53 zo magistraal beschrijft. Zo, wat een man, hè? Jesaja. En morgen gaan we daar nog eens dieper op in om wat profetieën te laten zien. Wat hij gezien heeft van de Heer Jezus. En ja, laat je transformeren door dit prachtige woord van God. Amen. Nou, ik heb de PowerPoint laten zien. Oh, kijk eens aan. Knap is dat, ja. Oké. Laat ons bidden met elkaar. O Vader, ik weet, Vader, dat als Aad hier geweest zou zijn, die op zo'n unieke wijze gebruikt wordt over de hele wereld, had deze conferentie mensen gebracht in een heel bijzondere, heerlijke gedachte. En ik wil u zo bidden voor hem, voor Aad, dat u hem nog lang spaart voor ons. Maar ik dank u ook voor zijn video's die de hele wereld rondgaan. Waarin hij, ja, eindelijk 4 jaar lang, Heer, elke maand mensen kan onderwijzen op een unieke wijze, zoals hij dat alleen kan. Maar smeken u dat u hem geneest. We bidden u ook, Vader, dat u ons laat beseffen dat ook hij een dienstknecht is van uw woord. En dat uw woord ons transformeert. Dat uw woord de kracht is die de Heilige Geest gebruikt om in ons leven van zonde tot heerlijkheid te brengen. Zoals Jesaja dat zo schitterend beleefde. O Vader, we bidden u dat u ook nu uw engelen uitzendt en kolen van het altaar neemt en de mond van allen aanraakt die verzoend moeten worden en een roeping moeten ontvangen. Daar bidden wij u voor. In de naam van Jezus.